Dit is het land van Wierden.
Dit is nou de grachtengordel in optima forma.
Ja, ik denk dat we dat wel kunnen concluderen, ja.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Dat die rechtsstaat juist de afgelopen decennia zo gecorrumpeerd is geraakt dat mensen tegenwoordig al zeggen van laat die Poetin maar komen of laat die Chinezen maar komen, want dan zijn we in ieder geval in betere handen. Ja, some men are equal, maar sommigen zijn weer more equal dan anderen.
Met Wierden en Robert Ophorst.
Wiert, volgens mij ben je al helemaal warm gedraaid, want ik liep net de podcaststudio in en ik trof jou en producer Hein aan in een verhitte discussie over de jeugd van tegenwoordig.
Ja, klopt. Maar daar kwamen we dus op omdat het eigenlijk over Feyenoord ging.
En dus, dan kom je al snel uit bij de jeugd.
En dan kom je al heel snel uit bij de niet deugende jeugd natuurlijk. Dus ja, we hebben alle onderwerpen alweer de revue laten we passeren hier. En we kwamen op Feyenoord omdat Hein dan weer een Feyenoord-fan is. En mijn zoontje woont op Zuid en die, nou ja.
En dan komt
kinderen dragen ook allemaal Feyenoord-shirts daar en zo.
En dan komt het opeens heel dichtbij.
En dan komt het allemaal heel erg dichtbij, omdat hij ook een Ajax-shirtje heeft. En dat mag hij niet dragen naar school. Ja, dat mag hij wel, maar dat durft hij niet. Want dan wordt hij natuurlijk onmiddellijk getackled in de pauzes. Dus dat Ajax-shirtje mag je alleen dragen buiten Rotterdam.
I want to be very clear. We are not intimidated by those who hurl insults and abuse at small business workers and steal food from the homeless. We won't give in to those who fly racist flags. We won't cave to those who engage in vandalism or dishonor the memory of our veterans.
Ja, ferme taal van de Canadese premier Justin Trudeau. Het gaat over de truckers die in Ottawa protesteren tegen de coronamaatregelen. Jij wilde dit even laten horen, Wiert. Waarom?
The Truckers for Freedom. Nou ja, omdat dit is dus standaard Trudeau. Hè, die dan Trudeau is van alle regeringsleiders, denk ik, een van de, met die mevrouw Ardern in Nieuw-Zeeland, wel de allermeest deugende, linksliberaal deugende politicus op het Westelijke Halfrond. Ik weet niet of je ze elders ook hebt, maar hier heb je er heel veel van. En hij met die Jacinda Ardern, die spannende kroon. Ze hadden eigenlijk een soort paar moeten zijn, dat denk ik dan opeens. Maar goed, dat is een beetje associatie. Maar wat hij doet dus, is altijd spelen op het sentiment van de goede gemeente. En hij deinst er ook helemaal niet voor terug om de werkelijkheid te verdraaien. Dus de feiten naar zijn hand te zetten. En in dit geval van die truckers werd dat wel heel erg duidelijk. Want wat was er nou aan de hand? Hè? Een aantal truckers, lang niet allemaal, maar een groot gedeelte van de Canadese truckers, die zijn niet mee eens dat zij dus gevaccineerd moeten worden als zij die grens met de Verenigde Staten overschrijden.
Dat ja, volgens Trudeau zelf is trouwens 90% wel gevaccineerd en het dus er wel mee eens.
Ja. Dat bedoel ik inderdaad te zeggen. Dus een klein deel van die truckers, die is het daar niet mee eens. En die kwam dus in opstand, zeg maar, de afgelopen week. En die besloten om in konvooi naar Ottawa te rijden. Om daar duidelijk te maken dat zij grieven hadden, ja, ten opzichte van die regering.
Als ik Trudeau zo hoor, dan zijn het rechtsextremisten die ook nog eens het eten van de daklozen inpikken daar.
Ja, precies. En wat hebben we nu zien gebeuren? En dat is omdat in deze tijd van sociale media is het zo leuk dat je dat dan onmiddellijk kunt ontmaskeren ook. Wat hebben we zien gebeuren? Dus vanaf het moment dat die truckers het kenbaar maakten, werden ze dus volledig geframed in die rechtsextremistische hoek. Want als je tegenwoordig bezwaren hebt tegen vaccinatie, dan ben je ook een fascist en een nazi, zoals je weet. Dus ze werden onmiddellijk in die hoek geduwd. En niet alleen door de regering Trudeau, maar ook door de mainstream media, vooral de publieke omroep daar in Canada. En zoals dat ook altijd gaat, is er natuurlijk altijd wel een paar van die debielen die dan inderdaad met de nazi-vlag gaan rondlopen. Of die zag je ook van die vlaggen met de hakenkruis erop en zo. En het is natuurlijk voor degene die hem willen framen, voldoende om te zeggen, kijk, al deze mensen zijn racisten.
Ja.
Maar dan duikt er opeens zo'n leuk filmpje waar we nu een fragment uit gaan horen, wat dan dat hele frame van Trudeau gewoon in één klap omver kiept. Laat het maar even horen.
So it says, F your white nationalist agenda.
I am not a white. This is nothing to do about white. This is nothing to do with truckers. This is about freedom for all of Canadians. You can be brown, black, white, blue, whatever color you want to be. This is about freedom. And Trudeau has no right to put us in this condition of mandates throughout the country. Children are not going to school. It's a terrible thing to do.
Ja, wat we hier horen is, daar staat dus een demonstrant met een spandoek. En daar staat op, fuck your white supremacy. En daarnaast staat zo'n Sikh. Want in Canada heb je een grote Sikh-gemeenschap. En het grote aantal daarvan kennelijk, is mij ook duidelijk geworden de afgelopen week, die zijn trucker. En er doken allemaal filmpjes op van truckers uit de Sikh-gemeenschap die ook bij die protesten aanwezig waren. En die natuurlijk zeggen, kijk eens, hoe kunnen wij racist worden genoemd? Want dan zouden wij hier toch last van moeten hebben van onze collega's. Maar dat hebben we helemaal niet. Integendeel, dus wij zijn gewoon met z'n allen solidair.
Ja, maar als je een Sikh bent of uit een Sikh gemeenschap komt, kan je toch zelf ook wel een racist zijn? Het een sluit het ander niet uit, bedoel ik.
Nee, maar goed. Zeker de Sikhs. Maar goed, die zijn in dat hele kastensysteem en zo. Er valt wel het een en ander over te zeggen. Maar er waren ook gewoon zwarte truckers, ja. Heb ik ook gezien. Je zag het. Alle lagen van de etnische groepen zag je daar mensen aanwezig, ook bij die demonstraties. En nergens is het naar mijn weten tot ongeregeldheden of tot geweld gekomen. Wat Trudeau hier dus wel suggereert. En nu was het punt natuurlijk dat ook in Nederland werd dat konvooi, dat werd geïnterpreteerd door mensen die sowieso al een beetje in die anti-coronamaatregelhoek zitten als het begin van de revolutie. Dit was het begin van de bevrijding van het Westen, enzovoort, enzovoort, wat het natuurlijk niet is. En die begonnen ook onmiddellijk te tieren en te razen op de mainstream media, die dan weer geen aandacht wilden besteden aan wat toch een eikmoment zou worden in de strijd tegen de coronamaatregelen en zo. Dus die overdreven daar weer heel erg in. Maar wat ik interessant vind, is toch wel dat zo'n bewind als dat van die Justin Trudeau toch wel heel erg... het toch wel heel erg nodig heeft om dit soort frames op zo'n kwestie te leggen.
Ja, want je zou ook kunnen zeggen, laat dat protest gewoon toe. Of tenminste, het wordt ook toegelaten, maar...
Ze overwegen nu om het leger erop te zetten.
Ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar ja, inderdaad, waarom heb je dat frame nodig? Er kan toch gewoon een protest zijn naast jouw eigen regeringsagenda?
Ja, zo zou het inderdaad moeten zijn. Dus je bent een vrij land, je bent een democratie. Dus dan hebben mensen het recht om te demonstreren tegen overheidsmaatregelen. En het teleurstellende de hele tijd nu is, de afgelopen 2 jaar sowieso, dat het telkens maar niet gebeurt. Dat telkens als er dan protesten zijn of demonstraties, wordt dat gezien als iets dat niet mag plaatsvinden. Als iets dat eigenlijk buiten de democratische orde valt. Als ondermijnend, als subversief en dergelijke. En als je dan die filmpjes ziet van die mensen die daarbij aanwezig zijn. Ja, dat zijn niet van een heel groot deel. Eigenlijk alle mensen die ik daar gezien heb, behalve die gekken met die nazi-vlag, waren volstrekt normale burgers die de temperaturen van -20 en nog meer trotseren. Om te laten zien dat ze het ergens niet mee eens zijn. Nou, wat volgens mij essentieel is in de democratie, dat minderheden ook gewoon de straat op mogen gaan om hun standpunt te laten horen. En het is gewoon ontzettend kwalijk dat Trudeau, die eigenlijk ook min of meer de stad ontvlucht is, op een gegeven moment toen ze wisten dat het konvooi eraan kwam, toen is hij ergens anders ondergebracht. Ja. In plaats van dat hij die truckers tegemoet, als hij nou zo zeker is van zijn zaak, dan deed hij toch die truckers tegemoet en dan zegt, kom maar op, weet je wel, ik ga jullie met argumenten bestrijden en misschien worden we het niet eens, maar we kunnen wel met elkaar in gesprek gaan natuurlijk. Nou, doet hij niet. Dus het is dus in al die opzichten is dat een teken van zwakte eigenlijk. Hè?
The overlords that own them, BlackRock, Vanguard, State Street, etc. These large, massive funds that are completely decoupled from nation states have no moral core. They have no moral purpose. Their only purpose is return on investment. And that is the core problem here. That and the fact that we as a society have become grossly fragmented.
Ja, voor wie nog nooit van de Joe Rogan Experience had gehoord, dan is er deze week wel verandering in gekomen. Dit was een fragment uit de podcast van Joe Rogan op Spotify met viroloog Robert Malone. Het was de aanleiding voor een protest. Joni Mitchell, Nils Lofgren, Crosby en Stills en natuurlijk Neil Young. Ze hebben muziek van het streaming.
Die Crosby ook al.
Ja, Crosby en Stills, ook oude maten van Neil Young. hun muziek van het streamingplatform gehaald uit protest tegen de vermeende desinformatie in de populaire podcast van Rogan. Volgens Neil Young is Spotify door die podcast van Rogan the home of life-threatening COVID misinformation geworden. En de zanger roept andere artiesten en platenmaatschappij op om zijn voorbeeld te volgen.
Weet je wat er in Nederland al op Spotify staat aan desinformatie?
Nou,
gewoon ook allemaal van die podcasts waar ik geloof dat zelfs Engel, die podcast van Willem Engel op Spotify.
Ik wist eigenlijk niet dat hij een podcast had, maar ik geloof je meteen.
Er staat van alles op dat veel meer desinformatie bevat dan Joe Rogan's podcast zou bevatten.
Ja, sowieso de term desinformatie, die wordt wel vaak en veel gebruikt tegenwoordig.
Ja, en het is heel erg jammer dat van die hippie-iconen daar dus ook intrappen en daar ook misbruik van maken.
Wat is er nou eigenlijk zo erg wat deze Robert Malone daar vertelde?
Nou ja, het gaat om twee podcasts die dan controversieel zouden zijn. Eén met deze Robert Malone en dat is dus dat is een held in die coronasceptische kringen. Omdat hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van die messenger RNA-technologie waar die vaccins van Pfizer en Moderna op zijn gebaseerd. En Malone heeft eigenlijk vanaf het begin gewaarschuwd tegen massavaccinatie. En dat is allemaal heel slecht en dat moet je in de tijden van pandemie niet doen. En heeft allerlei overwegingen en ook meen ik dat die mRNA-vaccins niet veilig zouden zijn, enzovoort, enzovoort. En daarmee is hij dus een soort icoon van die antivaccinatiebeweging geworden. Althans, antivaccinatie tegen COVID, hè, want die mensen zijn niet allemaal per se antivax. En Joe Rogan, die altijd iedereen aan het woord laat. Hè, die heeft ook Bernie Sanders in de uitzending gehad. En Tulsi Gabbard, presidentskandidaten ook. En allerlei iconen uit de popcultuur en zo. Dus daar is hij dus bekend om. Voor mensen die Joe Rogan niet kennen. Hij komt eigenlijk uit de worstelkringen. Hij heeft een zwarte band in allerlei ingewikkelde vechtsporten. Hij is stand-up comedian geweest. Hij heeft eigen programma's. Hij is gepokt en gemazeld in die sportwereld en in het entertainment-industrie. Maar hij is niet een journalist.
Nee, en ook geen deskundige op het gebied van virologie.
Op allerlei gebieden geen deskundige, maar hij is wel enorm nieuwsgierig. En het goede aan hem is dat hij zowel links als rechts aan het woord laat. En ook mensen die buiten de tegenwoordige marges van het debat vallen. Dus hij heeft geen taboes. En met die mensen praat hij gewoon soms urenlang.
Maar even in de worstel- en sportterminologie te blijven. Heeft hij hier boven zijn gewicht gebokst? Dat is geloof ik. Ik vertaal nu een Engelse uitdrukking.
Dat vind ik natuurlijk helemaal niet. Want ik vind dat je iedereen het woord moet laten. En dat mensen volwassen genoeg zijn. Intelligent genoeg hoop ik. Om hun eigen conclusies te trekken. Tenzij ze oproepen tot geweld. En dan moet je dat moet je natuurlijk niet in je uitzending of in je krant hebben.
Nou zegt Neil Young, de gemiddelde leeftijd van de Spotify-luister is ongeveer 24 jaar. Dat zijn jonge mensen die nog beïnvloedbaar zijn. En hij is bang dat zij, zoals hij dat dan noemt, on the wrong side of truth terechtkomen door dit soort podcasts.
Ja, maar als die jongeren dit soort geluiden willen horen, dan kunnen ze ook naar YouTube of weet ik veel wat. En dan kunnen ze die geluiden ook vinden. Dan hoeven ze niet per se voor naar Joe Rogan. En het is heel teleurstellend juist dat die oude hippies die destijds hebben gevochten, althans in hun ogen, voor de vrijheid van meningsuiting en die ze keerden tegen het establishment en die trouwens destijds zelf ook wel behoorlijk de extreme opvattingen vaak gehuldigd hebben in de politieke opzicht en zo. En vaak gehuld hebben met systemen en hier wordt enorm gebomd.
Ja, mocht je denken, wat is dat allemaal voor getik? Dat is niet Weird Space Maker.
Nee.
Maar er wordt hier flink verbouwd op de redactie. En het hok is min of meer. Nou ja, het zou geluidsdicht moeten zijn, maar is het dat niet?
Laten we het helemaal niet houden. Inderdaad. Maar goed, kijk, die mensen die hebben zichzelf ook in het verleden schuldig gemaakt aan politieke misvattingen en dergelijke. En die hebben beelden. Die hippies hadden vaak een beeld van bijvoorbeeld communistische landen dat helemaal niet overeenkwam met de werkelijkheid en zo. En daar rekenen we hen ook niet op af. En het is gewoon heel erg flauw en kinderachtig omdat ze dan op gaan roepen. Want daar kwam het eigenlijk op neer. Dat Neil Young eigenlijk opriep dat Joe Rogan gecanceld moest worden. Kijk, ik heb er geen probleem mee als Neil Young zegt oké, daar wil ik niks mee te maken. Ik ga weg. Maar hij zei van het is hij of ik. En toen de Spotify dacht, ja, luister eens, we verdienen aan Joe Rogan heel wat meer dan aan jou, dus wegwezen. Toen moest hij weg, ging naar Amazon, hè, waar ze dus gewoon hun medewerkers uitbuiten. Dus dat is ook weer zo'n dom besluit geweest. Want heel veel mensen begrijpen niet, hè, die zeggen dan tegen mij, waarom maak je daar zo druk om? Want ja, als Neil Young niet met Joe Rogan geassocieerd wil worden, dan kan hij toch gewoon weggaan. Dus vrije keuze, ja, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat hij een poging deed eigenlijk om Joe Rogan de mond te snoeren. Ja. En dat past helemaal in die cancelcultuur van tegenwoordig, waar vooral mensen op links zo enorm misbruik, nou ja, niet misbruik van maken. Ze worden deel van die cancelcultuur omdat ze andere opvattingen en andere meningen gewoon niet verdragen.
Ja. Spotify zit nu eigenlijk in hetzelfde schuitje als Facebook en Twitter al eerder kwamen. Namelijk dat externe partijen zich gaan bemoeien met de inhoud van de informatie op die platformen. En ook oproepen inderdaad om bepaalde informatie te weren of aan te passen. Nou, Spotify komt daar wel deels aan tegemoet. Ik bedoel, ze blijven achter Joe Rogan staan en die podcast blijft, maar ze gaan wel mensen...
Een fact-check gaan ze erop zetten.
Ja, ze hebben een fact-check podcast, lanceren ze, en ze gaan geloof ik luisteraars begeleiden naar een soort informatiepagina over COVID.
Ja, en Joe Rogan heeft zelf ook moeten zeggen van oké, ik ga wat meer variëteit in meningen aanbrengen.
Hier gaat het nu over corona, maar ja, volgens mij kan je er donder op zeggen dat het volgende maand gaat over een podcast die over vluchtelingen gaat of over klimaat.
Nou ja, vooral het klimaat zit er natuurlijk aan te komen. En dat zul je zien, want in het klimaat-immers bestaat volgens de mensen die daar belang bij hebben, in het klimaat bestaat voor 100% consensus over de mate waarin de mens schuldig is aan de opwarming van de aarde. En als je dat betwist, of als je zegt, nou ja, die consensus die is betwistbaar, want ja, dan verspreid je dus fake nieuws in de ogen van die mensen. En dan moet je dus van platforms worden geweerd. En het ergste is dat ook overheden daaraan meewerken. Omdat er ligt nu ook bij de Europese vanuit de Europese Commissie wordt ook over desinformatie en fake nieuws gesproken en zo. Terwijl, waar bemoeien die zich mee? Weet je wel, ik bedoel, berichtgeving, journalistiek, interviews, noem maar op. Dat is ons werk. En ik wil niet dat iemand als Kajsa Ollongren of iemand binnen de Europese Commissie of wie whoever nu minister van Binnenlandse Zaken is, zich gaat bemoeien met ons vak. He, daar zijn wij voor opgeleid en zij niet. En als je vanuit de politiek inderdaad dit soort geluiden komen over fake news en zo, nou, dan weet ik wel welke kant dat op gaat. Dat gaat namelijk de kant op van gewoon onwelgevallige contraire meningen die vaak ook gewoon gericht zijn tegen het establishment, die gaan ze dan de mond snoeren. Dus voor je het weet mag ik zo meteen ook bepaalde dingen niet meer zeggen en zo. Nee. Dat zul je zien.
Nou ja, en dat ligt natuurlijk bij de corona crisis extra gevoelig, want dat wordt terecht gezien als iets levend, bedreigend, levensbedreigend. En dat geldt voor de klimaatcrisis. Ik noem het maar even klimaatcrisis. Daar zijn de meningen geloof ik ook over verdeeld, maar de klimaatcrisis geldt dat evenzeer, toch? Dat wordt gezien als iets wat onze, nou ja, wat het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengt. Dus dan is het extra gevaarlijk als daar dingen over worden gezegd die niet waar zijn. Of die,
nou ja, in de coronacrisis hebben we dus gezien dat voortschrijdend inzicht werd eigenlijk kreeg geen vertaling in de media. Waarom niet? Omdat juist dat monopolie van het overheidsdiscours over corona, dat dus afkomstig was vanuit het OMT en het kabinet, dat was zo dominant geworden. En de druk om die mening te weerspiegelen in de media was ook zo hoog en zo groot. Hè. Notabene de hoofdredacteur van de Volkskrant heeft letterlijk gezegd, we gaan in deze tijd van pandemie even de overheid niet weer spreken.
En de paniek was ook heel groot natuurlijk.
Ja, maar dan nog moet je je hoofd koel houden gewoon. En ook al is de paniek groot. En kijk, de paniek mocht in het begin wel groot zijn. Ik bedoel, ik had ook zoiets in het begin van, oh, dit is een killer virus. We moeten echt heel voorzichtig zijn en moeten binnen blijven. Maar toen kwam al heel snel bijvoorbeeld Maurice de Hond. Die zei, je moet helemaal niet binnen blijven. Want dat virus is airborne. Je moet juist alles openzetten en naar buiten, zodat dat virus verwaait. Nou, dat was zo aannemelijk. En als je naar die onderzoeken kijkt die hij presenteerde, was het zo aannemelijk dat ik al snel besloot, weet je, ik ga helemaal niet binnen zitten juist. Ik ga naar buiten en ik zet alle ramen en deuren open. En het heeft echt ellenlang geduurd voordat het OMT eindelijk eens een keer toegaf. Het is inderdaad die aerosolen, dat is inderdaad een besmettingsbron. En En toen gingen de media ook overstag. Tot die tijd was Maurice de Hond, vanwege zijn gedoe daar met die anderen, in het verleden, was Maurice de Hond verdacht. Nou, en dat is gewoon niet goed. Maar de druk vanuit die officiële instituties was kennelijk zo groot. Dat men durfde dat niet aan. Waardoor uiteindelijk een heel belangrijk nieuwsfeit, namelijk dat virus is airborne, voor een groot deel ook, dat kwam maar niet naar buiten. En dit is precies dus wat mensen die dus pleiten voor cancelen van meningen, die alles maar fake news noemen en disinformatie en zo, wat zij willen bereiken. Nou, je ziet dus wat voor slechte consequenties dat kan hebben als je niet zelf blijft nadenken en je eigen keuzes durft te maken en niet door die muur durft heen te beuken. En zoveel mensen zijn er niet, ook niet in de media, die dat durven of die de statuur hebben om dat te kunnen. Denk jij dat een junior redacteur die net een baan heeft bij de krant of bij een nieuwsrubriek of zo, dat die bij zo'n nieuwsrubriek bij Op1 of zo gaat aanbellen en zegt van joh, moeten die Maurice de Hond niet eens een keer aan tafel hebben? Weer gek, die gaat echt zijn baan niet wagen hoor. Er moet echt heel veel overtuigingskracht en van oudere redacteuren dan komen om dissidente denkers, het gaat niet specifiek om Maurice de Hond, maar er zijn zoveel dissidente denkers, ook op dit thema, om die een stem te geven. En om terug te komen op Joe Rogan, die Robert Malone, ja, ik vind het ook, als ik dan naar die man luister, dan denk ik, nou weet je, dat is wel echt, het gaat wel heel ver wat je zegt, maar dat is één van die dissidente denkers. En hij had nog iemand geïnterviewd die echt een mafkees is trouwens. Dus dat was ook niet zo verstandig dat hij die aan het woord liet. Maar goed, mensen moeten ergens toch terecht kunnen om aan opinievorming te kunnen doen.
Want Joe Rogan heeft ook beterschap beloofd. Hè? Hij heeft gezegd, ik ga er beter op letten. Is hiermee de rel in de kiem gesmoord?
Nee, ik denk dat dit nog heel veel, juist dat het een precedent is. En dat als iemand met de onafhankelijkheid en ook de macht, hè, hij is de best beluisterde podcast ter wereld. En hij is financieel natuurlijk, die man is schatrijk geworden. Maar als iemand met die statuur en die onafhankelijkheid en die macht en invloed al moet zeggen, oké, jongens, sorry, ik ga toch in het vervolg beter opletten op wat ik hier allemaal te bedden breng en wat mensen in mijn podcast te bedden brengen, dan tekent dat dus wel hoe groot de druk op die mensen is. Dus ik denk juist dat door zo'n president met Neil Young en Johnny Mitchell en dergelijke, er eerder een precedent is geschapen dan dat hiermee de kous af is.
Waar was Wiert?
Nou, in de hoofdstad van Noord-Holland, de woonplaats van ondergetekende Haarlem.
Ja, bij Brinkman.
Ja, het Grand Café Brinkman.
Iedereen in Haarlem kent natuurlijk.
Zeker, we mogen geen reclame maken, maar het is absoluut een prachtig café.
Ja.
Ik was zelf niet thuis, anders was ik beledigd dat je niet even daarna langs was gekomen voor een bakje koffie. Maar jij sprak daar met Hans Boutelier. Hij is
sociaal psycholoog.
Dat ben ik ook trouwens van huis uit. En laten we het daar verder maar niet over hebben.
Oh god, nee.
Hij is ook
geen reclame voor het vak.
Nee. Hij is ook bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht aan de VU in Amsterdam. Maar hij maakt zich zorgen. Wat wordt na de gepolariseerde coronaperiode ons gemeenschappelijke verhaal? Daar sprak jij hem over. Volgens Boutelier leven wij in een identitaire eeuw.
Identitaire eeuw.
Identitaire eeuw. Wat bedoelt hij daarmee?
Nou, eeuw van identiteitspolitiek. Wat hij zegt is, de 20e eeuw was de eeuw van de grote verhalen, de ideologieën. Nou, is ook zo natuurlijk communisme, fascisme en noem maar op. Dus de grote ideologieën, liberalisme, als voor zover dat een ideologie is. En die zijn verdwenen en daarvoor in de plaats is dan eigenlijk identiteitspolitiek nu gekomen. En het grote verschil is, zegt hij, vroeger definieerde je jezelf vanuit het collectief. En nu definieer jij jezelf via jouzelf. En je kijkt van, wat ben ik? Ik ben zwart, of ik ben homoseksueel, of ik ben zus. En vanuit die individuele kenmerken zoek je dan een groep. op. Dus met andere woorden, als je dan donker bent, dan associeer je jezelf met gekleurde mensen. Als je homoseksueel bent, dan associeer je jezelf als lid van de groep van LHBT, IQ en noem maar op, al die afkortingen. En dat leidt ertoe dat het heel moeilijk is om nog een vorm van gemeenschappelijkheid in onze samenleving aan te wijzen. Omdat die samenleving gefragmenteerd is geraakt in allerlei groepen die ook niet zelden nog eens een keer vijandig tegenover elkaar staan. Bijvoorbeeld blanke, extreemrechtse mensen, ja, die zoeken elkaar ook op. Die vinden elkaar dan binnen dat milieu. En die willen zichzelf juist heel nadrukkelijk onderscheiden van bijvoorbeeld die mensen die dan zich sympathiseren met Black Lives Matter. En hij maakt zich daar zorgen over, omdat hij zegt, met dit type denken is eigenlijk ook het vijanddenken heel prominent geworden. En dat wordt nog eens een keer aangejaagd door de sociale media. Nou, dat kan iedereen. Kijk, die analyse is misschien een beetje ingewikkeld, maar dat sociale media dat vijanddenken aanjagen en dat vooral het vijanddenken tussen groepen, dat lijkt me heel erg duidelijk.
Hij zegt ook, de coronacrisis heeft deze polarisatie uitvergroot. Op welke manier is dat dan gebeurd?
Nou, omdat in de coronacrisis is natuurlijk een hele grote groep mensen uiteindelijk zichzelf als slachtoffer gaan zien.
Tegelijkertijd kunnen zeggen van, juist die coronacrisis zou ons een gemeenschappelijk doel en verhaal kunnen geven.
Ja, dat gebeurde ook in het begin, hè, toen die eerste persconferenties van Mark Rutte bijvoorbeeld, toen er werd gezegd, we gaan met dit probleem raakt ons allemaal, we gaan samen tegen corona. En toen was er ook een tijdje grote solidariteit in, we stonden te klappen voor de zorg. Iedereen was tot tranen geroerd over de solidariteit binnen de samenleving en zo. Maar uiteindelijk, zegt Boutillier, dat is heel interessant, ontbrak het verhaal om die maatregelen in te bedden. Dus zeker iemand als Mark Rutte, die misschien geen visie heeft, zegt hij zelf, die heeft dan niet de mogelijkheid om het grotere verhaal te bedenken en te formuleren, vooral waarin hij dan die hele bevolking meekrijgt. Dus het werd steeds autoritairder en steeds belerender. En in die positie, in die rol, zag je vooral Hugo de Jonge optreden, die steeds belerender de bevolking ging toespreken, ook steeds arroganter werd. Op een gegeven moment met zijn rug in het parlement tegenover Thierry Boudet ging zitten en zo, want hij duldde geen enkele kritiek. Zeker geen extremistische kritiek zoals die van Baudet. En met andere woorden, die overheid die werd in de ogen van heel veel mensen een soort arrogante, belerende instantie die hen voortdurend bemanend toesprak, omdat wij zogenaamd in de ogen van die overheid niet deden wat die wilde. En in plaats van dat de overheid dacht, oh, we krijgen die mensen niet mee, gingen ze zeggen, ja, maar je moet. Dat moet je vooral tegen Nederlanders zeggen. Dus begonnen heel veel Nederlanders die kritisch waren op dat beleid en daar niet in mee wilden gaan, die begonnen zich te voelen als slachtoffer. En Boutillier is ook iemand die het eigentijdse slachtofferschap heeft onderzocht, wat ook heel interessant is, omdat, zegt hij, onze samenleving, onze liberale samenleving, hij is een linkse man, hè? Dus hij is kritisch op het neoliberalisme. Hij komt uit de Partij van de Arbeid en hij zegt, kijk, onze neoliberale samenleving is er zo op ingericht dat je eigenlijk, wat Mark Rutte is daar de verpersoonlijking van, die is erop ingericht dat jij je eigen kansen moet grijpen. Dat is typisch ook wat Rutte altijd zegt, grijp je kansen. Het maakt niet uit of je allochtoon bent, moslim, niet, blank, wit, zwart, maakt niet uit. Grijp je kansen.
Nederland is een gaaf land als je je kansen pakt.
Je kunt altijd, maar dat is natuurlijk allemaal onzin. He, want je kunt wel je kansen pakken, maar niet iedereen heeft de talenten. Niet iedereen komt uit het milieu waarin het normaal is om je kansen te pakken. Dus het is helemaal niet zo dat je maar zo makkelijk sociaal kunt stijgen en zo in Nederland. Dus die mensen, maar ze worden wel doodgegooid met die propaganda. Dat als je niet je kansen pakt en je bent niet een soort held in je eigen kringen en je bent niet een held op sociale media, dan ben je een loser. En hij zegt, maar daardoor is er een slachtoffercultuur ontstaan ook, van mensen die zich slachtoffer voelen van dit systeem en die gewoon niet kunnen meekomen in dit systeem. En omdat zij niet meer zijn ingebed zoals vroeger in een bepaalde ideologische omgeving, zoals vroeger bijvoorbeeld binnen de kerk of binnen de vereniging of noem maar op. Vroeger kon je ook een loser zijn, maar dan had je altijd nog, zeg maar, de kerkgemeenschap of het verenigingsleven er dan deel van uitmaken. En daar werd je dan meer of meer opgevangen. Maar nu sta je vaak alleen.
Ja.
En hij zegt, en omdat dat zo is, komt de thumos die komt vrij. En dat is een heel interessant begrip. Dat is de geldingsdrang. Hij zegt...
Een Griekse term.
Ja, dat is het begrip van de filosoof Plato. En dat is later ook uitgewerkt door Fukuyama, weet je wel. Van de einde van de geschiedenis en de laatste mens. Die gebruikt ook het begrip thumos. En dat is een soort emotie tussen lust en ratio. En het betekent eigenlijk dat ieder mens de enorme wil heeft om gezien te worden.
Ambitie.
Ambitie, erkenning, geldingsdrang. Maar als hij niet is en hij zegt vooral, kijk maar naar die topsporters, die hebben dat in extremis natuurlijk. Maar als die thumos niet is ingebed, dan kan die een soort woest dier worden. Dat heb je gezien op 6 januari toen bijvoorbeeld bij die bestorming van het Capitool. Toen heeft Trump eigenlijk heeft bij grote delen van zijn aanhang een soort die destructieve thumos zeg maar aangemoedigd. Daar kwam het inderdaad wel op neer natuurlijk. Nu gaan heel veel van de luisteraars weer zeggen, nee, Trump heeft dat helemaal niet gedaan. Maar ja, goed, in alles was die samenleving natuurlijk zo gepolariseerd dat dit bijna de uitkomst, die hele samenleving stond onder invloed van die thumos eigenlijk. Ook aangewakkerd door de liberale media en aangewakkerd door het kamp van Trump. En uiteindelijk moest dit wel de uitkomst zijn.
Ja.
Ja, en wat Boutillier nou zegt is van ja, we hebben dus heel dringend een nieuw verhaal nodig, omdat anders die samenleving, het Westen, vooral de Westerse samenleving, zo zelfdestructief kunnen worden.
Maar wat kunnen wij nou als individuen, maar ook als samenleving doen om weer zo'n gemeenschappelijk verhaal te vinden?
Ja, hij zegt dus, want hij is natuurlijk een linkse man, dus hij zegt van luister eens, om het Westen weer die allure te geven en die aantrekkingskracht ook voor anderen, die het toch een lange tijd had, moeten wij een paar dingen doen. En het eerste is, we moeten erkennen dat de Westerse geschiedenis toch ook wel heel veel excessen kent. De slavernij, kolonialisme, imperialisme, ja, de wereldoorlogen, noem maar op. Die zijn natuurlijk wel in Europa gestart. En wij moeten daarvoor toch wel schuld betuigen. Omdat we zijn inmiddels ook multi-etnische samenlevingen. En vanuit die samenleving klinkt gewoon heel duidelijk de roep van vooral van gekleurde mensen van zeg nou gewoon sorry.
Ik vind dat toch een lastige analyse. In die zin, stel je biedt overal je excuses voor aan, herstelbetalingen. Nou, ga zo maar door. Is het dan opgelost? Ik vraag het me af. Bovendien denk ik dat heel veel autochtone Nederlanders zich dan weer slachtoffer zullen voelen.
Ja, en dat ziet hij ook wel. En hij zegt ook van, luister eens, ik wil alleen maar constateren en ik wil niet oordelen. En hij constateert dat vanuit die gekleurde bevolking, dat daar een hele duidelijke wens volgens hem bestaat om op die manier gezien te worden. Dus op die manier erkenning te krijgen voor hun geschiedenis als groep. En kijk, dat begrijp ik dan ook wel weer. Wat hij volgens mij onderschat is juist wat jij ook zegt. De woede binnen die groep. Zeker nu onder invloed juist van die identiteitspolitiek. Waarin de activistische activistische Black Lives Matter propagandisten heel intolerant staan ten opzichte van elke vorm van kritiek. En hij, dat vroeg ik hem ook van joh, volgens mij is het in die kringen zo dat ze eigenlijk willen dat iedere blanke erkent dat hij intrinsiek racistisch is. Maar ja, hij ziet dat niet zo. Wat hij zegt is, extreem rechts en moslimfundamentalisten, die sluiten andere groepen uit. Dus hun project bestaat eruit om anderen uit te sluiten. Dus extreem rechts wil gewoon geen...
Ja, als er nou ergens aan een gemeenschappelijk verhaal ontbreekt, dan is het daar wel.
Ja, precies. En hij zegt van, en uiteindelijk het doel van die beweging die dan rond Black Lives Matter is ontstaan, is niet anderen uitsluiten, maar zelf meer integreren, zelf meer gezien en erkend te worden door die dominante samenleving. Dus hij zegt, ze wijzen artikel 1 niet af. Van de grondwet, dat is dan iedereen is gelijk voor de wet en zo. En ze zijn op inclusie, zoals het tegenwoordig heet, gericht en niet op conclusie. Nou, daar kun je over van mening verschillen natuurlijk. Maar als je zo denkt als hij, dan is het ook wel logisch dat hij erkent dat de dominante samenleving misschien inderdaad moet erkennen dat die westerse geschiedenis niet zo fraai is. Maar hij zegt dat moeten we doen om uiteindelijk ook te kunnen zeggen, luister eens, het grootste geschenk dat het Westen de wereld heeft geboden en de geschiedenis heeft geboden is die liberale democratische rechtsstaat.
Ja.
Want een grotere, zeg maar, een betere maatschappelijke ordening dan die, een hoogstaandere, denk ik dat hij zou zeggen, maatschappelijke ordening dan die, is er niet. Terwijl het grote gevaar op dit moment is dat heel veel mensen zien, denken dat er wel alternatieven zijn. Bijvoorbeeld in die autoritaire regimes in China. En ook al wat je ziet ontstaan in Oost-Europa, in landen als Hongarije en Polen.
Ja, en het vertrouwen in de rechtsstaat heeft natuurlijk ook wel een knauw opgelopen de afgelopen jaren door onder andere de toeslagenaffaire, de gaswinningen in Groningen, ja. Althans voor de Groningers dan. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden te
bedenken.
Nou ja,
precies dit wierp ik ook op. Ik zei, ja, dat kan allemaal wel, maar dan moet die democratische rechtsstaat
het ook wel waarmaken.
Die moet het waarmaken. Dus het beheer ervan is de laatste decennia kennelijk niet in goede handen geweest. En er zijn gewoon hele grote groepen mensen die vinden, luister eens, als Volkert van de G gewoon vrij kan komen, die moordenaar van Fortuyn, en ik loop door Apeldoorn of Harderwijk, ik weet niet waar hij tegenwoordig woont, en ik loop hem daar gewoon tegen het lijf in het bos, omdat hij daar aan het joggen is, dat is niet mijn rechtsstaat. En als ik als toeslagouder zo gemangeld ben door het systeem, waar is je rechtsstaat dan? Of inderdaad, wat jij zegt, die Groningen is daar. En dat is natuurlijk het grote probleem, dat die rechtsstaat juist de afgelopen decennia zo gecorrumpeerd is geraakt, dat mensen tegenwoordig al zeggen van, laat die Poetin maar komen, of laat die Chinezen maar komen, want dan zijn we in ieder geval in betere handen. Er zijn echt mensen die dit zeggen. Hè? En dat vind ik dus ook zo ontstellend kwalijk aan onze elites, hè, in politiek en media en bestuur en ook in ondernemingen en zo, dat ze het zo ver hebben laten komen dat zoveel mensen het vertrouwen in, inderdaad wat misschien wel het grootste geschenk is geweest van het Westen, dat ze vertrouwen in de rechtsstaat zijn verloren. En dat is een opdracht aan een nieuwe generatie om daarmee in het reine te komen. Maar dat zal wel heel erg veel nazorg, om in die termen te blijven, vereisen. Want vertrouwen komt te voet, zoals we weten, en gaat te paard. En ik heb een hele kudde paarden zien vertrekken de afgelopen jaren. Jongen, het is natuurlijk van de metaforen nu, maar iedereen begrijpt wel wat we bedoelen, denk ik.
Het land van de luisteraar.
Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te vertellen hebben.
Echt woedend, ja. Serieus. Ik kan me zo kwaad om maken dat ze zo dom zijn.
Ze doen nog geen bliksem. Helemaal niks. Waar gaat ons Nederland naartoe?
We kregen een vraag van Hans. Waarom zijn ze, en dan bedoelt Hans denk ik het kabinet, zo gebrand op 2G?
Weet jij het?
Wat natuurlijk wel opviel deze week, dat het omstreden 2G-voorstel door het kabinet in een soort kunstmatige coma is gebracht. Volgens minister Kuipers ontbreekt nu de noodzaak voor een spoedige invoering. Het verschil tussen 2G en 3G is nu te klein, het verschil in effect. Hij heeft daarom gevraagd de Tweede Kamer de behandeling van de wet aan te houden. Maar van uitstel komt vooralsnog geen afstel, want Kuipers wil opnieuw laten onderzoeken in welke omstandigheden 2G kan worden ingezet.
Hadden de knappe koppen van de TU Delft niet gezegd van, joh, die 2G, dat is gewoon een heel
maximaal 15% dempend effect, maar dan, die maximaliteit die haal je eigenlijk nooit.
Dus
Kuipers wil nu meer onderzoeken laten doen en in de tussentijd de wet niet in behandeling nemen. Ja, dan zeggen critici inderdaad van, nou, hij wil het net zo lang laten onderzoeken tot er een hem welgevallige uitkomst uitkomt. En daar, ik denk dat,
of hij wil het net zo lang onderzoeken totdat je via die 2G ook mensen met een te hoge CO2-footprint kunt weren uit vliegtuigen bijvoorbeeld. Hè?
En is dat dan de reden, denk jij, waar Hans ook naar vraagt, waarom ze er zo op gebrand zijn om het toch achter de hand te houden?
Ik denk dat Hans precies om die reden en om die argwaan daarna vraagt. En dat is ook helemaal terecht, omdat er geen enkele reden meer is, en dat blijkt ook uit het onderzoek van de TU Delft, om nog zo in te zetten op die 2G. Nu met Omicron toch alles heeft veranderd, de hele situatie heeft veranderd. En ik zou zeggen als overheid, wil je niet nog meer wantrouwen voeden. Er zijn al heel veel mensen die denken van die hele formalisering rond 2G en het inperken van onze vrijheden, ook via de coronaspoedwet. Dat is er uiteindelijk niet op gericht om de volksgezondheid te verbeteren, maar is er uiteindelijk op gericht om de burgers meer te kunnen controleren. En die gaat ook uiteindelijk, die coronapas, het wordt uiteindelijk een soort van klimaatpas of zo. En dat soort gedachten, die moet je gewoon niet willen voeden. Daarom zou het veel beter zijn als de Nederlandse regering, net zoals in navolging van andere landen, had gezegd: oké, alle restricties gaan nu van tafel.
Ja, maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen: wij hebben de afgelopen tijd in een zo'n beetje als enige in Europa nog een hele strenge lockdown gezeten. In andere landen,
onzinnig.
In andere landen kon je gewoon naar de discotheek 's nachts. Zij het met gebruik van 2G. Dus het is misschien ook de taak aan ons kabinet en aan de Kamer om te zorgen dat we dit soort middelen kunnen inzetten zodra het weer kan. Of zodra het weer moet, als er dus bijvoorbeeld een nieuwe variant komt. Zodat we niet zijn overgeleverd aan die stomzinnige lockdowns de hele tijd.
Ja, maar dan ga je ervan uit dat na Omicron er nog zo'n variant komt, waardoor zo'n lockdown misschien wel weer
We kunnen het niet uitsluiten. We laten ons steeds als Nederland verrassen door de ontwikkelingen van het virus. En in tegenstelling tot andere landen zijn we ook steeds niet goed voorbereid.
Ja, maar andere landen, in andere landen wordt allang weer gewoon doorgeleefd. En spelen dit soort discussies helemaal niet meer. Dus je kunt dat hangt er maar helemaal van af op welke manier je hiernaar wilt kijken. Maar ik zou met alle voorzichtigheid die we zeker in ogenschouw moeten nemen ook. En alle scepticisme over hoe dit virus zich eventueel kan ontwikkelen. En misschien ook wel weer in negatieve zin. Zou ik toch, als ik de politiek was, iets minder nu denken vanuit die opvattingen over dat dit virus weer... Dus ik zou wat minder denken vanuit de opvattingen van de epidemiologen en virologen nu. En wat meer vanuit de politiek en de sociologie. En denken, joh, we hebben die bevolking nu al 2 jaar lang met van alles en nog wat opgeschreven. Met name die laatste lockdown is echt heel erg ingrijpend geweest, psychisch, voor heel veel mensen. Er is nu ook zo'n onderzoek van Johns Hopkins University gekomen, wat toch gerenommeerde instituut is, ook waaruit blijkt dat lockdowns eigenlijk helemaal geen zin hebben. TU Delft, dat toch een gerenommeerd instituut ook is, heeft gezegd, joh, 2G en zo leidt ook tot niks in deze situatie. Richt je nu even dan daarop en geef dan de bevolking in ieder geval de indruk dat je de maatregelen die tot nog toe zijn genomen, dat die inderdaad vanuit het oogpunt van volksgezondheid werden genomen en niet vanuit een ander oogpunt. En probeer in ieder geval die verdachtmakingen, als het verdachtmakingen zijn, te ontzenuwen. En op die manier weer enigszins je geloofwaardigheid ook terug te veroveren.
Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, ligt onder vuur door de inhuur van een zogenaamde feestfixer. Ja, ik vind het een mooi woord. Ik had er nog niet eerder van gehoord. Ja. Maar daar zijn we voor bij de T om woorden te bedenken. Ik weet trouwens niet of het
ik denk dat Daniel het had bedacht.
Maar het gaat om Lennart Boy, voormalig PvdA-campagnestratege en medeoprichter van bureau BKB. Hij is door de gemeente aangesteld om het feest rond het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2025 te organiseren. Dat deed hij niet gratis. Boy mocht de afgelopen 2 jaar maandelijk €10.000 exclusief BTW declareren. En daar had hij ongeveer 20 uur werk per week aan. De klus is niet openbaar aanbesteed. En daar wringt de schoen nu. Halsema die heeft deze donderdag dat wij dit opnemen, 's middags een debat in de raad daarover. Vriendjespolitiek vindt de Partij voor de Dieren. Of althans, daar heeft het alle schijn van. Vind jij dat ook?
Ja, dat lijkt mij overduidelijk dat dat zo is.
Want Boy en Halsema kennen elkaar goed, had niet aanbesteed hoeven worden, want hij was de right man voor de job, was het argument. Maar is het hier gewoon een oude bekende die wordt ingehuurd?
Ze kennen elkaar al heel lang en heel goed. En Lennart Boy is een van de oprichters van het campagnebureau BKW.
Waar jij ook wel eens voor ingehuurd bent in het verleden, ja, geloof ik.
Ja, inderdaad. Nou ja, ingehuurd. Ik ben wel met hun op pad geweest, ook voor reportages en zo. En ik heb wel eens praatje gemaakt met die studenten die daar dan...
Maar dan kreeg jij gewoon een nuts en een bos bloemen. Geen 10.000 euro.
Nee, ik kreeg geen 10.000 euro helaas. Nee, maar kijk, Lennart Boy is gewoon dus een prominent, zeg maar, binnen linkse Amsterdamse kringen. Een van de oprichters van BKB, wat een campagnebureau is. Heel succesvol, hele aardige leuke mensen ook. Maar ja, gewoon, het zit heel erg in het linkse establishment, zeg maar. In het grachtengordel Amsterdamse linkse establishment. Hij is ook een van degenen die in een groepje zat dat Femke Halsema min of meer voorbereidde op het burgemeesterschap. Hè. Moet je ook niet onderschatten. BKB heeft al eerder vrij grote opdrachten via de Partij van de Arbeid binnengesleept. Ooit destijds toen in Friesland, weet je wel. Toen via Bert Koenders. Waar echt was heel veel geld mee gemoeid. En nu heeft Amsterdam dus hem aangesteld als de feestfixer voor heel veel geld. En zonder dat aan te besteden. Nou ja, dat moet je natuurlijk helemaal niet willen. Want ook al is Lennart Boy een aardige jongen en misschien heel goed in staat om dit te organiseren. En misschien is het ook wel marktconform. Dan nog moet je natuurlijk nooit de schijn van belangenverstrengeling op je laden. Zeker niet als je in een positie zit als Femke Halsema, die sowieso al in wat rechtsere kringen met argwaan wordt bekeken. Omdat ze in het verleden, er zijn al een paar voorvallen geweest, die niet helemaal des burgemeesters waren.
Waar doel je dan op?
Nou ja, toen dat gedoe met het wapen, met haar zoontje en zo. En los van dat ik Femke Halsema, weet je, echt een prima linkse liberaal. Heeft goede speeches gehouden over onder andere de cancelculturen en zo. Dus intellectueel is er niks mis mee. Maar dit moet je natuurlijk niet willen. Dus dit is natuurlijk voer voor de oppositie. En het kwalijke eraan vooral vind ik, en dat vinden natuurlijk de meeste mensen, dat dit soort cliëntelisme, dat vind je toch wel heel erg vaak op links. Omdat, nou ja, toevallig ook wel omdat links-liberaal natuurlijk ook vaak gewoon besturen in gemeentes en zo. Maar ja, dat is natuurlijk toch iets dat je ten alle tijde moet vermijden. En als het dan zo naar buiten komt, dan is het toch wel weer een smet op de gemeente. Hè?
Ja, want het kwam naar buiten notabene via een... Het kwam naar buiten via een WOP-verzoek van studentenblad Propria Curis.
Ja, Propria Curis, ja. Die hadden dus lucht daarvan gekregen.
Hoe gaat het aflopen, denk je?
Nou ja, met de CISSE natuurlijk. Want kijk...
En een prachtig feest in 2025.
Ja, sommigen zijn equal, maar sommigen zijn weer more equal dan anderen. En in deze kringen zijn altijd more equal dan anderen. Dat is ook de ergernis natuurlijk. Als dit aan de andere kant van het politieke kamp zou gebeuren, dan zou de opwinding natuurlijk veel groter zijn.
Dit is nou de grachtengordel in optima forma.
Ja, ik denk dat we dat wel kunnen concluderen, ja.
Wiert, ik dank jou hartelijk. Het hamer is opgehouden.
Ik heb nog even gekeken, want ik ben natuurlijk een factchecker of die podcast van Willem Engel inderdaad op Spotify te vinden is. En inderdaad, Viruswaarheid en meer podcast staat prominent op Spotify. Dus als mensen problemen hebben met Joe Rogan.
En als ik daar nou als ik daar naartoe ga, word ik dan omgeleid naar het nieuwe COVID-informatiecentrum?
Zal ik eens even kijken?
Of moeten we dat ook nog even factchecken?
Ik geloof het niet. Ik zal even aanklikken. Nee hoor, ik hoor u gewoon, geloof ik, het begin van viruswaarheid.
Kijk, Wiert, dankjewel.
Graag gedaan.